Dat is Markus 7, de versen 31 tot en met 37. Markus 7, vers 31 tot en met 37. Daar staat boven de genezing van een doofstomme. En toen hij weer uit het gebied van Tyrus vertrokken was, kwam hij door Sidon naar de zee van Galilea, midden in het gebied van Decapolis. En ze brachten tot hem een dove die moeilijk sprak en smeekten hem deze de hand op te leggen. Hij nam hem terzijde, buiten de scharen, en stak zijn vingers in zijn oren, spuwde, raakte zijn tong aan. En hij zag op naar de hemel en zuchtte en zeide tot hem, Ephata, dat is, wordt geopend. En zijn oren werden geopend en terstond werd de band van zijn tong los en hij sprak goed. En hij gebood hun het niemand te zeggen. Maar hoe meer hij het hun gebood, des te meer maakten zij het ruchtbaar. En ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, hij heeft alles wel gemaakt. Ook de doven doet hij horen en de stommen spreken. Tot zover de schriftlezing. Mag ik nu het woord geven aan broeder Tan. Hij heeft de preek de titel gegeven, wie een oor heeft die horen.
Goedemorgen broeders en zusters, bedankt voor jullie uitnodiging dat ik vandaag bij jullie mag spreken vandaag. Het thema voor vandaag is wie een oor heeft, die horen. In de sabbatschool is het zo dat de thema van de lessen zijn dat we om moeten zien naar de naaste, of naar de minste onder ons. En eigenlijk mensen die een handicap hebben, die mag je tot die categorie ook laten behoren. Heeft u wel eens dove mensen onderling zien communiceren? Gebarentaal maak ze gebruik van, hè? Het viel me opeens op hoe bijzonder dat is. Ik was van, met Pinksteren was ik hier even verderop in Biddinghuizen. Daar was een festival gaande, opwekking. En op een gegeven moment wordt het dan tijd om te eten en dan ga je in de rij staan om je eten te ontvangen. En wat me opviel is dat ik voor me zag ik een viertal jonge mannen, jeugd, 18, 21 jaar. En die waren bezig om elkaar duidelijk te maken wat ze die dag hebben meegemaakt. En als je dat zag, dan verwonderde mij dat. Ze waren heel druk, gebarend waren ze bezig. Er was heel veel oogcontact onderling. Ik hoorde niks. Maar ik vond het wel heel druk overkomen bij mij. Je zag het aan hun lichaamstaal. Oké, dan weet je dat als ik mij tot het publiek richt, dan is 80% non-verbaal en 20% is wat ik dan hier op papier heb staan. Maar als je die dove mensen zag, dan is het wel bijna 100% non-verbaal, wat toch belangrijk is in hun communicatie. Maar goed dat de gebarentaal is, toch? Denk je dan. Maar is dat voldoende? Is deze gebarentaal te vergelijken met onze taal? Zorgt het gebarentaal ervoor dat dove mensen als volwaardige mensen meetellen? Laat ik even met u wat cijfers en feiten doornemen voordat we in de Bijbel gaan duiken om te zien wat de Bijbel te zeggen heeft over horen. In 2016 zijn er in Nederland zo'n 30.000 gebarentaligen, noemen ze dat. En bijna de helft daarvan, 15.000 ongeveer, hebben de Nederlandse gebarentaal als hun moedertaal. En toch is de Nederlandse gebarentaal geen erkende en volwaardige taal. Want voor de overheid fungeert het Nederlandse gebarentaal als vertaaltaal. Waarbij het Nederlands wordt omgezet naar de Nederlandse gebarentaal en andersom. Dan zou je toch denken, dan kunnen ze toch lezen. Er is toch ondertiteling, er is toch teletext, noem maar op. Maar dat is niet altijd een goed initiatief voor het informeren van de dove burger. En zeker niet wanneer mensen doof zijn geboren en dus afhankelijk zijn van die Nederlandse gebarentaal. Dus erkenning van de Nederlandse gebarentaal, daar is een initiatiefwet voor, hier in Nederland, is belangrijk omdat het een erkenning van hun cultuur is. Want dan zijn doven geen tweederangs burgers meer. Maar goed, dat is de situatie hier in Nederland. En dan denk je, nou, dat is toch goed voor elkaar. Nederland heeft het VN-verdrag onderschreven van de gehandicapte mens. En als je in de openbare ruimte, dus op straat rondloopt, dan zie je toch wel wat aanpassingen. Hè? Als ik de straat wil oversteken, dan hoor ik een tikker overgaan. En ik heb al de neiging om niet meer naar het rode licht te kijken, maar zodra die tikker zich gaat versnellen, dan weet ik dat ik over mag steken. Nou, om een voorbeeld te noemen. We hebben van die geribbelde stoeptegels. Ik heb ze hier nog niet echt gezien, maar in Amsterdam hebben we van die geribbelde stoeptegels voor de blinde mensen. Die kunnen dan met hun stok zo heen en weer hun richting bepalen. En dan hoor je dat ribbel, hoor je dan rollen door een stok. Het is niet overal zo in de wereld. Maar hier in Nederland gelukkig wel. En volgens een non-profit organisatie, in het Engels Faith Comes by Hearing, leven er op de wereld zo'n 70 miljoen doven. En volgens de organisatie is minder dan 2% daarvan bereikt met het evangelie. De dove bevolking is de vierde op een rij van bevolkingsgroepen die niet of nauwelijks in aanraking zijn gekomen met het christendom of met de christelijke boodschap. En dus heeft die organisatie, Faith Compass by Hearing, zich ten doel gesteld om de Bijbel over te zetten in gebarentaal. En daar zijn ze sinds 1981 mee bezig. En uiteindelijk is recentelijk het Nieuwe Testament overgezet en nu gaan ze verder met het Oude Testament. Maar ook binnen onze eigen wereldkerk, binnen onze eigen Adventistische kerk, hebben wij organisaties die zich bezighouden met mensen met handicap. We hebben bijvoorbeeld de Adventist Deaf Ministries International. We hebben bijvoorbeeld de Three Angels Deaf Ministries. En vanuit de generale conferentie hebben wij de Adventist Special Needs Ministries. Oké, dus van kerkelijk niveau is daar iets voor gemaakt, iets gestructureerd mee gedaan. Eerlijk gezegd, toen ik aan deze spreek begon, had ik nooit gehoord van de Special Needs Ministry. Maar zij doen goed werk, om een voorbeeld te noemen. Zo hebben ze bijvoorbeeld op 27 april van dit jaar een bijeenkomst georganiseerd in Indonesië met de leden van de West-Indonesische Unie en mensen die doof en blind zijn. En op die bijeenkomst, had ik gelezen op het internet, kwamen 1000 mensen op een sabbat bij elkaar. En dat werd geleid door de voorzitter van die Special Needs Ministries, Pastor Larry Evans. En de vice-president van de Southern Asia Pacific Division, predikant Johnny Lubis, was er ook aanwezig. Het was trouwens deze predikant Johnny Lubis die ons huwelijk 21 jaar geleden heeft ingezegend. En zelf hopen wij, mijn vrouw en ik, in september ook mee te werken aan een project wat met doven te maken heeft. Zo heeft mijn vrouw afgesproken om een cursus haren knippen te geven. Zodat ook die mensen een manier hebben om in hun bestaan rond te kunnen komen. En zelf ben ik gevraagd om te spreken voor een non-profit organisatie, die Unspoken Ministry. En dan zal het voor het eerst zijn dat ik mij richt op een gemengd publiek. Een publiek wat deels hoort en een publiek wat deels niet hoort. En hoogstwaarschijnlijk zal het dan ook vertaald worden met een doventolk. Dat lijkt me iets heel bijzonders. Want ik kan jullie aankijken, jullie horen mij, ik zie jullie reactie. Maar hoe is het als de mensen doof zijn? Wat voor reacties krijg ik dan terug van het publiek? Heel benieuwd hoe dat gaat. Maar hebben we daarmee een goed beeld van doven? Hoe ga je dan met dove mensen om? Natuurlijk, we weten dat Christus terug zal komen als de boodschap over de hele wereld bekend is gemaakt aan elk stam, volk, taal en natie. En daar hoort volgens mij, lieve mensen, ook bij mensen met een handicap, mensen die blind zijn, mensen die doof zijn. Dus we hebben als het ware nog een hele wereld te winnen voor Gods boodschap. En laten we eens luisteren naar wat de Bijbel te zeggen heeft over het gehoor, over horen en ook over gehoorzamen. In de Bijbel is het gehoor zo belangrijk omdat het de weg is van het geloof. In Romeinen 10, vers 17 zegt Paulus dan ook: zo is dan het geloof uit horen. En het horen door het woord van Christus. En de Joodse traditie kent ook een groot gewicht toe aan het menselijk oor. In een midras, zeg maar een rabbijnse methode van bijbelexegese, wordt gezegd dat alle ledematen tot hun bestemming komen door het oor. De midras rabbah is dat. En volgens deze gedachte bestaat er een diepe verbondenheid tussen horen en leven. Wie hoort zal leven. Kiezen voor echt leven begint met horen. En vanwaar deze hechte koppeling? Wel, de woorden van de Torah dragen dit leven in zich. De woorden eigent men zich toe, en je hoort het, dat je eigent je dat toe. En om te horen, ja, dan moet je oren hebben die zich daarvoor open kunnen stellen. Het horen naar de Torah, zeggen ze, plaatst de mens in een gekwalificeerde vrijheid. Een vrijheid die wordt bepaald door sterke verbondenheid met de schepper. En ik vraag me af, waren dit de gedachten die door het hoofd van Jezus gingen toen hij werd voorgesteld aan die dove man? En wat doet Jezus met die dove man? Wilde Jezus deze verbondenheid met de schepper weer bewerkstelligen? Dat hij zich weer leert verhouden tot de schepper. Psalm 94, vers 9 zegt dan ook: zou hij die het oor plantte niet horen, die het oog vormde niet zien? Het oor waarvan de Heer de schepper is, is als gehoororgaan een elementair lichaamsdeel. Mozes las eerst het boek van het verbond voor, eer het volk daarop kan antwoorden in Exodus 24, vers 7, met de woorden: alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen, en daarna zullen wij horen. Ze hebben dus niet eerst in die wetsrol gekeken en daarna pas gezegd van oké, daar gaan we wel akkoord mee met dat verbond. Nee, ze hebben het eerst gehoord. Anders gezegd, zij zijn akkoord gegaan met het verbond tussen God en de mens, omdat zij gehoord hebben. En omdat zij gezegd hebben dat ze daaraan gehoorzaam willen zijn. En door middel van het oor communiceert de mens met zijn omgeving. En bovendien biedt het oor de mogelijkheid om te onderscheiden en te toetsen. Job 34 vers 3, die zegt dan ook: want het oor toetst de redenen, gelijk het gehemelte de spijzen proeft. Dus wie niet kan horen, is eigenlijk zwaar gehandicapt. En als doofheid samengaat met gebrekkig spreken of stomheid, dan mist de doofstomme de basis om te communiceren. En dat is vreselijk. En daarom dient Israël zich vriendelijk gedragen tegenover de doven. Leviticus 19 vers 14 zegt dan ook: een dove zult gij niet vloeken. Ja, hij hoort je toch niet, zou je denken. Maar een dove zult gij niet vloeken. En voor een blinde zult gij geen struikelblok leggen. Ha, had je het maar moeten zien. Nee, maar gij zult voor uw God vrezen. Ik ben de Heere. Hij zet dus een stempel op. Ik ben de Heere. Dat ben ik. De oren van de mens, individueel en collectief, staan voor het merendeel in het kader van het horen naar het woord van God en de boodschap van Jezus. Zo zegt Jesaja in hoofdstuk 22 vers 14: maar de Heere der heerscharen heeft zich voor mijn oren geopenbaard. En Jezus zegt het ook een paar keer. In Matthäus 13 vers 9 bijvoorbeeld: wie oren heeft, die horen. De mens met een open oor symboliseert de ontvankelijke mens, en dat naar drie richtingen uit. In de eerste plaats is er de luisterende mens die wil groeien in zijn relatie met God. En in de tweede plaats is het de mens die bereidheid toont voor het toelaten van die openbaring. Je neemt het als het ware op. En in de derde plaats is het de mens die het gehoorde metterdaad wil toepassen in zijn leven. Horen is een samenspel tussen de schenker en de gebruiker van het gehoor. Dat is wat Jezus bereikt met de dove man. Dat het samenspel gaat ontstaan tussen de schepper en de schepsel. Een samenspel wat dan leidt tot het bovengenoemde wat ik al eerder genoemd heb. Dat deze mens groeit in zijn relatie met God en de andere mensen. Dat deze mens God wil toelaten door te horen naar de levengevende woorden van de Bijbel. En dat deze mens het gehoorde toepast in zijn leven en daardoor heilig voor God is. Het oor dat hoort, zet de mens in beweging. Horen, echt horen, loopt uit in handelen. En dat handelen is als het ware al een vorm van scheppen. En Mozes drukt het volk op zijn hart om de woorden die hij gesproken heeft namens God ter harte te nemen. Zo aan het eind van zijn leven. Dat lezen we in Deuteronomium, hoofdstuk 32, vers 45 en 47. Daarin zegt Mozes: neem al de woorden ter harte waarmee ik u vermaan, opdat gij daarmee uw kinderen zult opdragen, al de woorden deze wet nauwgezet te onderhouden. Want dit is voor u geen ledig woord, het zijn geen holle woorden, het zijn geen nietszeggende woorden. Dit is voor u geen ledig woord, maar dit is uw leven. Het woord is uw leven. En in dat genezingsverhaal van de doven zien we een prachtig stuk van communicatie door Jezus. Hij richt zich op die dove man. Het is geweldig hoe Jezus zich op hem kan concentreren. Maar we weten ook dat die dove man niet alleen is, maar hij werd geïntroduceerd door zijn vrienden. En al kan doofheid grote communicatieproblemen en wantrouwen en isolement tot gevolg hebben, deze doof heeft gelukkig door zijn vrienden de mogelijkheid gekregen om in contact te komen met Jezus. En dan zien we dat Jezus hem apart neemt. Want het publiek wilde dat hij de handen op zou leggen. Een heel gebruikelijk en vertrouwelijk symbool, zeg maar, om iemand te genezen, om iets over te brengen. Maar dat deed Jezus niet bij deze man. Jezus nam hem apart. En Jezus moest op de een of andere manier aan de man uitleggen wat hij ging doen. Omdat praten niet mogelijk was. En dan zien we dat Jezus bijzondere handelingen verricht. Door de vingers in zijn oren te stoppen, bouwt hij een verwachting op. Van, oh, wat overkomt mij nou? Iemand stopt vingers in mijn oren. Nog nooit gebeurd. En de tong van het doofstomme bevochtigt hij met zijn eigen speeksel. Wat in die tijd als geneeskrachtig en levensschenkend werd beschouwd. Misschien mogen zijn handelingen wel als een vorm van gebarentaal beschouwd worden in zijn communicatie met die dove man. En Jezus sloot niet de ogen om te bidden. Als wij bidden, dan vouwen we onze handen, we sluiten onze ogen. Maar hij keek juist naar boven, net of hij contact wil zoeken met zijn vader. En deze ellendige man die voor hem stond, staat symbool voor het lijden van de mens die hij eens zal dragen als hij aan het kruis hangt. En ik kan mij zo voorstellen dat het lijden samengebald in die man die voor hem staat door zijn hoofd flitst. En dat dat een zucht ontlokt bij Jezus. Ephata wordt geopend. En de man kon weer horen en spreken, zegt de Bijbel. Doofheid en niet goed kunnen spreken wordt in Bijbelse tijd gezien als teken van gebrokenheid. Het losmaken van de tong duidt op verlossing uit machten van gebrek, boosheid en zonde. De Bijbel zegt niet wanneer deze man doof was geworden. Maar als hij vanaf zijn geboorte doof is, dan zou ik toch verwachten dat hij een taalachterstand heeft. Maar nee, hij kon meteen verstaan en horen wat er tegen hem is gezegd. Jezus verbood de mensen over zijn genezing te spreken, lezen we ook. Jezus wil niet dat wij hem alleen maar zien als een wonderdoener. Maar de mensen kunnen dat niet voor zich houden, lezen we ook. En ze moeten andere mensen vertellen wat deze dove man, die nu niet meer doof is, is overkomen. En als je dat laatste stukje leest, dan lijkt het net of Jesaja 35 wordt geciteerd. Waarin staat dat de schare die als een koor verbaast en met lofprijzing reageert. Dat de dove goed spreekt, duidt op een nieuwe schepping. Jezus, intense aandacht voor de dove, zijn beden, zijn zuchten, zijn overwinning, zijn doorbreken van een communicatiebarrière, is als het ware een groet vooruit uit het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God is geen vaag verheven en schoon idee. Het is bijna, als je dit zo leest, bijna primitief concreet op communicatie, genezing en herstel gericht. Dat zijn de drie dingen die ik ook hoop te ervaren als ik in september naar Indonesië ga met mijn vrouw. Communicatie, genezing en herstel. En in deze genezingen zien we hoe diep God reiken moet om de mens te vinden. Als het koninkrijk Gods alles in allen zal zijn, dat hoor je wel eens, dan zal de communicatie, luisteren en spreken dan ook optimaal zijn. dan hebben wij de dove mensen een toekomstperspectief te bieden. Het genezingsverhaal van het dove door Jezus heeft dan ook meer dan die letterlijke betekenis, als je dat zo leest. Alleen al de opbouw van dit evangelie suggereert dat. De genezing van de dove gaat aan de genezing van de blinden vooraf in Markus 8, vers 22 tot 26. En na de genezing van de doofstomme in hoofdstuk 9, vers 14 tot 29, volgt later weer de genezing van de blinde Bartimeus in hoofdstuk 10, vers 46 tot 52. En daartussenin, tussen al die genezingen door, vinden we meer mededelingen over het lijden van Jezus aan. Doofheid en blindheid, horen en zien, liggen in elkaars verlengde. Op de achtergrond vernemen we het doof en blind zijn voor het woord van God dat zich in Jezus openbaart. Het lijden van Jezus is dat hij op dove oren en blinde ogen stuit. Doofheid kan ook de ellendige toestand van de mens symboliseren. Iemand kan er zo slecht aan toe zijn dat alle lijnen naar God en de mens verbroken zijn. Laat staan dat ze zijn opgebouwd. Althans, naar de beleving van de lijdende. Zulk een doofheid staat voor verlatenheid, ontheemding en eenzaamheid. Wat zo mooi is weergeschreven in Psalm 38, vers 14 tot en met 16. En daarin staat, maar ik ben als een dove, ik hoor niet. Als een stomme die zijn mond niet open doet. Ja, ik ben als een man die niet hoort en in wiens mond geen verweer is. Want op u, Heere, hoop ik. Gij immers zult antwoorden, Heere, mijn God. Deze psalmist bouwt daar zijn hoop op. Gij immers zult antwoorden. Hoe mooi zou het zijn als dove mensen in hun gedachten dat ook kunnen zeggen. Gij immers zult antwoorden, mijn Heere, mijn God. En als je kijkt naar de wijsheidsliteratuur, dan is het oor bovenal het orgaan waardoor het kennen, ervaren en verstaan tot stand komt. In Job 13 vers 1 bijvoorbeeld lezen we dat Job het antwoord van Zofar kent doordat zijn oor alles heeft gehoord en in zich heeft opgenomen. En in Spreuken 2 vers 2 daar staat wie de woorden van de leraar bewaart, in zich opneemt, zal de wijsheid op het spoor komen. Of anders gezegd, het oor dat zich neigt naar de wijsheid zal de drager ervan wijs maken. Maar oren die zich van de wijsheid afwenden, brengen het subject naar de afgrond, Spreuken 5 vers 1. Horen is ook belangrijk in de, wat wij noemen, apocalyptische literatuur. Elke brief die Johannes aan de zeven gemeenten schrijft, sluit af met die spreuk, als het ware. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt, in Openbaring 2 en 3. Dan wordt die elke keer mee afgesloten. Wie oren heeft, die horen. Indien iemand oren heeft om te horen, die horen. Het wordt ons elke keer op benadrukt. Het lijkt wel een soort geheimtaal, zou ik bijna zeggen. Maar goed, de boodschap is dan weliswaar uitgesproken, maar zij is nog niet duidelijk. De uitleg en toepassing moeten nog komen. Dat heb je wel eens met apocalyptische literatuur. Het appel op het gehoor van de hoorders prikkelt hen zich af te vragen in hoeverre zij ontvankelijk zijn en kunnen begrijpen. Maar het appel suggereert eveneens dat de hoorders de gave van het horen hebben ontvangen. U allen die hier aanwezig zijn, jullie allemaal hebben de gave van het horen ontvangen. En daar mag je wat mee doen. De mond van de hemel veronderstelt het oor van de aarde. En ook bewaakt de spreuk de hoorders voor het indutten, waar we ook zo voor gewaarschuwd worden. Want wij leven in een tijd van Laodicea. We moeten weer dat vuurtje zien aan te wakkeren. Een duidelijke keuze, een duidelijke stelling maken voor God. Zodat wij weer die voortrekkersfunctie kunnen hebben in deze wereld. En dat is ook mijn wens, lieve broeders en zusters, dat het evangelie op de een of andere manier de doven ook weet te bereiken. Dat het ook onder hun verspreid mag worden. Dat er op de een of andere manier een interactie mag komen tussen hun en het woord. En dat zij op hun manier geroepen mogen zijn om Christus te volgen en erachter te komen welk plan God met ze heeft. Want God zegt in Jeremia 29 vers 11 en 12, ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden en ik zal naar jullie luisteren. En ook voor de dove mens heeft God zijn of haar geluk voor ogen. Want in dit verhaal, dit mooie verhaal over de communicatie met de dove man, in dat verhaal toont hoe God zich in Jezus met kracht uitslooft om een mens tot communicatie te bevrijden. En tot slot roep ik u dan ook op om eens goed om u heen te kijken naar mensen met een beperking, mensen met een handicap, en bij uzelf af te vragen hoe we deze mensen kunnen betrekken in kerkelijke activiteiten. En mag God u de wijsheid en inzicht daarvoor geven, is mijn wens en bede voor u voor deze Sabbat. Amen.